Goedemiddag allemaal.
Ja.
Laten we de Bijbel openslaan in 1 Koning hoofdstuk 21. Dat is Open the Bibles in 1 Kings chapter 21. We zijn bijna door de eerste brief van Koningen. We're almost through the first letter of Kings. En daar gaan we verder nadenken over Achab. Over wie toch redelijk veel in de Bijbel staat geschreven. En over wie we tot nu toe gezien hebben dat hij een heel slechte koning is. Een heel slechte man die kwaad deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. En hoe de vorige keer hebben we gezien over die strijd Ben-Hadad die uit Aram kwam, die Samaria belegerde. God die op de eerste plaats Israël de overwinning geeft om aan Israël te laten zien hoe goed hij is en hoe machtig hij is. En om zo het hart van Israël proberen terug te winnen. Dan een jaar later komt die koning Ben-Hadad terug omdat zijn dienaren hadden gezegd, ja maar weet je waarom wij verloren hebben? De God van Israël, dat is een berggod. En die was al de Samaria belegerd, hadden we gezien, Samaria lag op een berg. Maar nu gaan we hen te strijden gaan voeren in een vlakte. En dan zullen we winnen. En dus die tweede strijd, daarin geeft God ook weer opnieuw de overwinning aan Israël. Maar om de hoogmoed van Ben-Hadad te neer te drukken. Maar Achab, die de overwinning had gekregen, die alles in zijn handen had, besluit om genadig te zijn naar Ben-Hadad toe en om hem in leven te laten. En dan zien we ook, hebben we ook op het einde gezien, hoe God daardoor een oordeel aan hem geeft. Today we are going to continue to talk about Ahab. And as we saw last time, or as we have seen several times already, that Ahab was a very wicked king. He did what was evil in the eyes of the Lord. And last time we saw that Ben-Hadad, the king of Aram, came and that he besieged Samaria, but that God gave Israel the victory because he wanted to show them what a mighty God he is, and he was trying to win back the hearts of the Israelites. But then a year later, Ben-Hadad came again. And the second time, God also gave the victory to Israel to crush the pride of Ben-Hadad, because he listened to his servants. His servants said, well, we know why we lost the first battle, because God of Israel is a God of mountains, and we are going to fight them in the plains. And because of that, God gave Israel the victory a second time. But then Ahab, he had everything in his hand, and what did he do? He showed mercy to Ben-Hadad, where God did not allow him to show mercy. And therefore, we saw at the end of last lesson that God gave a severe punishment over Ahab and his house. En nu gaan we verder met die gedachte. Want we zijn gestopt vorige keer in 20 vers 43. We stopped last time in chapter 20 verse 43. En laten we die gedachte daar ook weer bij nemen. Toen ging de koning van Israël gemelijk en toornig naar zijn huis en kwam te Samaria. Dus, als Achab zijn zin niet kreeg, als Achab iets hoorde wat er niet aanstond, dan werd hij kwaad. Dan werd hij gemelijk, dat betekent opstandig worden, onhandelbaar worden. En hierna gebeurde het, in hoofdstuk 21 vers 1, het volgende. De Israëliet Naboth had een wijngaard, de Jezreel, gelegen naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. Dus we hebben vorige keer al gezien, Samaria, daar was een paleis gebouwd door zijn vader. En blijkbaar had Achab nog een tweede paleis. Het was geen sukkel, zoals wij dat zouden zeggen. Als je twee paleizen hebt, en dat waren waarschijnlijk niet de enigste bezittingen die hij had, maar hij had veel. So what we see here is in chapter 22 verse 1, that Ahab had a palace. We already saw he had a palace in Samaria, because that was the capital. And now we see he has another palace in Israel. Or next to Israel. Verse 2. En Achab sprak tot Nabot: geef mij toch uw wijngaard, opdat hij mij tot moestuin zij. Want hij ligt vlak naast mijn huis. Dan zal ik u een betere wijngaard daarvoor in de plaats geven. Of indien gij dit liever hebt, wil ik u het geld van de koopprijs geven. Toch Nabot, vers 3, zeide tot een Achab: daarvoor beware mij de Heere, dat ik de erfenis van mijn vaderen aan u zou geven. Nou, Praveen, why didn't Nabot want to give or sell the property to Ahab?
It says it was the inheritance of his fathers.
Okay, and where did that inheritance come from? Who gave it to the fathers?
The Lord forbid that I should give you the inheritance of my fathers.
Yes. Toen Israël het beloofde land binnentrok, wie gaf hun elk hun erfdeel? God. God zei: dit is voor deze stam, dit is voor die stam. Dus het erfdeel wat Nabot, de wijngaard, was iets wat God aan zijn vader had gegeven. En wat de wet zei, dat mocht je niet zomaar aan een andere stam verkopen. Ik heb in de outline wat teksten erbij, je moet dat maar eens nagaan. Het mocht in het ergste geval voor een bepaalde tijd een pacht verkocht worden. Dat er een bepaalde tijd iemand anders eigenaar van dat stuk grond werd, om dan teruggegeven te worden aan de rechtmatige stam. Maar Nabot zegt: ik kan u dat niet geven, ik kan u dat niet verkopen, want ik heb het van mijn voorvader gekregen. Met andere woorden, ik heb het van God gekregen. God heeft mij dit land toebedeeld. Ik mag dat niet zomaar weggeven. So when Israel was divided, when they entered the promised land, God gave each tribe their property. And the law required that they cannot just sell it to another tribe. The property should stay within the tribe. And I've got in my outline some scriptures that emphasize this idea. In the worst case, a certain ground could be sold. I do not know what the English word is, but that people could own the ground for a limited time, and then it would go back to the tribe. That was the only exception to that rule. But Nabot said, no, I cannot do that. I cannot sell you this property because I got it from my fathers. With other words, I got it from God. I cannot do it. Verse 4. Toen kwam Achab in zijn huis. En wat zou die doen? Hoe zou die reageren als hij zijn zin niet krijgt? Wat staat er? Gemelijk, opstandig, onhandelbaar en toornig over het woord dat die Israëliet Nabot tot hem had gesproken. Namelijk dat hij gezegd had: ik zal u de erfenis van mijn vaderen niet geven. En hij legde zich neer op zijn bed, keerde zijn gezicht op en wilde niets eten. Boehoe! Herinneren we nog dat Elia ook wilde sterven, dat hij het nummer zag zitten. Maar van Elia, daar konden we toch nog een beetje begrip voor hebben. Omdat hij was een dienaar van God. Hij streefde voor het goede, maar hij werd mismoedig. Hij zag het nummer zitten. Het was niet goed van hem, maar God stimuleerde Elia. En Elia ging terug doen wat goed was. Maar hier is Achab, een slechte man, die zijn zin niet krijgt, die zoveel heeft, hij heeft 2 paleizen op zijn minst, alles ligt aan zijn voeten, het ontbreekt hem aan niks. Maar nee, wat wilt hij hebben? Oh, die ene tuin. Die ene tuin die langs mijn paleis ligt, die is toch zo, als ik die nu eens bij mijn eigendom kon zetten. Maar Nabot dacht daar anders over. Nabot zei: nee, ik ga u dat niet geven. En het gevolg is Achab wordt depressief. Gaat een potje zielig doen. Hij gaat niet meer eten. Hij gaat op zijn bed liggen mokken. Een klein kind doet zo. Een volwassen mens, daar zouden we toch wat ander gedrag van mogen verwachten. So what we see here happening at the end of verse 4, again Ahab, when he is not getting what he wanted, or when he's not hearing what he wants to hear, he becomes rebellious, he becomes angry. And so he goes lay down on his bed, he turns his face around, and he doesn't want to eat anything. Like a little baby. Like a little baby who is mocking. Vers 5. Daarop kwam zijn vrouw Isabel bij hem en sprak tot hem: waarom zijt gij zo gemelijk gestemd, dat gij niets eten wilt? Toen sprak hij tot haar: ik heb met de Israëliet Nabot gesproken en tot hem gezegd: geef mij toch uw wijngaard voor geld. Of indien gij dat liever hebt, wil ik er u een wijngaard voor in de plaats geven. Maar hij zeide: ik geef u mijn wijngaard niet. Vers 7. Daarop zeide zijn vrouw Isabel tot hem: gij oefent nu eens koninklijke macht uit over Israël. Sta op, eet, laat uw hart vrolijk zijn. Ik zal u de wijngaard van de Israëliet Nabot geven. Hij gaat een potje zielig doen. Zijn vrouw komt daar, die eerder op zijn moeder lijkt, als je ziet hoe ze reageert, dat een moeder-zoon relatie is. En wat zegt Isabel tegen hem? Je bent de koning. Wat zit jij hier zo te doen? En herinner u, zij was een Sidonische. Dus zij had een heel andere achtergrond. En waar zij vandaan kwam, als de koning zegt, ik moet dat hebben, dan was het zo. En zij zegt met andere woorden, Achab, wat zit je aan het doen? Je zit de koning, oefen die macht uit. Als jij iets wilt hebben, dan zult jij dat krijgen. En zij ging hem daarbij helpen. When Jezebel sees Ahab like this, he goes crying his story to her, and Jezebel says, you are the king. What are you doing like this? If you want something, you can have it. And she is so wicked, and she says, I will give it to you. Vers 8. Toen schreef zij brieven in de naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond de brieven aan de oudsten en de edelen die bij Nabot in zijn stad woonden. In die brieven had zij al dus geschreven: roep een vaste uit. En zet Nabot op de eerste plaats van het volk. Zet voorts twee mannen tegenover en nietswaardige lieden die al dus van hem moeten getuigen: gij hebt God en de koning vaarwel gezegd. Voert hem dan daar naar buiten en stenigt hem, zodat hij sterft. 11. Toen deden de mannen van zijn stad, de oudsten en de edelen die in zijn stad woonden, zoals Isabel hun had opgedragen. Zoals geschreven stond in de brieven die zij hun gezonden had. Zij riepen een vaste uit en zij zetten Nabot op de eerste plaats van het volk. Daarop kwamen de twee mannen, nietswaardige lieden, gingen tegenover hem zitten. En deze nietswaardige lieden getuigden van Nabot en overstaanden van het volk aldus: Nabot heeft God en de koning vaarwel gezegd. Toen voerden zij hem buiten de stad en wierpen stenen op hem, zodat hij stierf. Dat had Isabel even fijn opgelost. Op haar manier. Nabot was een probleem in haar leven. Want Achab kon niet gelukkig zijn omdat hem niet iets kon verkrijgen wat hij graag wilde hebben, wat hem niet toekwam. En Isabel lost het op de wijze zoals zij misschien gewoon was om te doen. Ze gaat zoeken naar manieren om dat op te lossen. En waarmee komt ze? De wet van Mozes zegt, ik zal eens kijken als ik even de tekst kan opslaan. Leviticus 24, denk vers 13 en 14. Dat als een vorst van het land, of als een leider van het volk, of als God wordt gelasterd, dat zo iemand moest gestenigd worden. En blijkbaar wist Isabel dat. En wat doet zij? Zij laat haar twee niks nutten naar voren komen die een valse getuigenis afleveren. En dit is nu een heel mooi voorbeeld van hoe mensen soms te pas en te onpas Gods woord gebruiken tot hun eigen voordeel. Om daar hun eigen persoonlijke voordeel uit te halen. So we see Isabel here and what she does probably is what she is used to be doing. That's maybe the way it is done in her home country. So she testifies. She writes this letter and let two people who are wicked, who are I don't know the English word for that, but worthless people, two men telling lies about Naboth, that he said farewell to the king and to God. And the law of Moses prescribed that if a person did this, he was to be stoned. So we see that Jezebel apparently knew the word of God to an extent. And she used it for her own gain. And this is what we see happening today a lot. People who go and pick and choose in a wicked way scripture and say, oh, I can use this for my own gain. It benefits me if I use the Bible in this way, the word of God. And dit is wat Jezebel dus doet. Ze gebruikt Gods woord om haar doel te bereiken. Niet om God te eren, niet om heel dat woord gaan na te leven, niet om vreesachtig tegenover God te zijn, maar ze had een idee en dat idee moest vervuld worden. En uiteindelijk sterft Naboth. Naboth die luisterde naar God, die sterft. En niet alleen hij, kijk eens in 2 Koningen hoofdstuk 9. Go quickly to 2 Kings chapter 9. Because not only Naboth died. In 2 Koningen 9, vers 26. Two Kings, chapter 9, verse 26. We gaan helemaal niet stilstaan bij de context, maar kijk wat daar gezegd wordt. Voorzeker, ik heb gisteravond het bloed van Naboth en van zijn zonen gezien, luidt het woord des Heeren. Ik zal het aan u vergelden op deze akker. Het was niet alleen Naboth die gestenigd werd, maar ook zijn zonen, de erfgenamen. Want als de zonen nog zouden blijven leven, ja, dan zou de wijngaard gewoon overgaan. Dus niet alleen Naboth werd gestenigd, maar ook zijn zonen. Hoe slecht was Jezebel niet? So we see in this verse that not only Naboth was stoned, but also his sons were killed. Because they were the legal inheritance of the vineyard. Yes. Wijnvaart, dat gaat niet lukken. So, this shows how wicked Jezebel was. Not only Naboth, but also his sons. Okay. 14, 1 Koningen 21 vers 14, 1 Kings 21 vers 14. Vervolgens zonden zij aan Jezebel het bericht. Naboth is gestenigd, hij is dood. En wat zegt ons dat over de mensen, de oudsten, over al die mannen die hieraan hebben meegewerkt, aan de duivelse plan? What does this teach us in verse 14, when they send a message to Jezebel, oh, Naboth is dead, he's stoned. What does this tell us about the morals of these people, these men who have helped Jezebel in this wicked plan? They were as wicked as she was. Zij waren even slecht. 15, zodra Jezebel, 15, zodra Jezebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, zeide Jezebel tot Ahab, sta op. Neem de wijngaard van die Israëliet Naboth in bezit, die hij u weigerde voor geld te geven. Want Naboth is niet meer in leven, maar hij is dood. Wat zou Ahab nu moeten doen? When we see in verse 15, she goes to Ahab and says, oh, he's dead, go and take the vineyard. What would Ahab do if he heard, dead? What happened? Zou je niet gaan denken, ja, maar wat is hier allemaal gebeurd? Eerst wilt hij me dat niet geven, en nu in een keer is hij dood? Maar kijk eens wat Ahab doet. Look what he does, Ahab, verse 16, 16. Zodra Ahab hoorde dat Naboth dood was, stond hij op om naar de wijngaard van de Israëliet Naboth te gaan en die in bezit te nemen. Niks aan de hand. Nothing happened. He just goes, oh, Naboth is dead, too bad. He goes to the vineyard and he takes it into his own possession. Wat zegt ons dat over Ahab? What does this teach us about Ahab? He is a wicked man. He doesn't care if somebody had to die. Oh, he got his possession. Now it's his. No, but nobody can take it away from him. Yes, he's happy. He has the vineyard now. Nu is hij blij. Want hij heeft wat hij wilde. Hij wou toch zo graag. Want hij was daar zelfs van het mokken. Hij lag op zijn bed. Hij wou niet eten. Hij was geen mens meer. Behoor. En nu kan hij het in bezit nemen. Nu is hij blij. Dat laat zien dat Achab heel weinig moraal kende. Dat er andere mensen hadden moeten lijden voor hem. Dat interesseerde hem niet. Maar dat is natuurlijk weer buiten God gerekend. Of course, this is... If we leave God out of the consideration, but now God comes into the picture. 17. Toen kwam het woord des Heren tot Tisbiet Elia. Maak u gereed. En wie moet weer de boodschapper zijn? Elia. Who again has to be the messenger? Elijah. Is that a grateful job he has? Is dat een dankbare job dat Elia heeft? Het gaat slecht, iemand doet slecht. En wie moet dan het slechte nieuws gaan vertellen? Dat God niet tevreden is? Elia heeft het voorrecht om die boodschap over te brengen. It goes bad. Hey, I've done something wicked. And what privileged job does Elijah get? He gets to be the messenger of the punishment of God. That's not always a pleasant job. But it's a necessary job. Het is niet altijd een even fijne job. Of een roeping, of hoe je het ook mag noemen. Maar het is wel nodig. 18, vers 18. Maak u gereed. Ga Achab, de koning van Israël, die te Samaria woont, tegemoet. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij gegaan is om die in bezit te nemen. Dan zult gij tot hem spreken. Zo zegt de Heere. Hebt gij gemoord en ook in bezit genomen? O Achab, die wilde misschien niet nadenken van wat er gebeurd was, maar het was moord. Hoe listig dat plan ook was opgezet. En misschien had hij nog zelfs geen enkel aandeel in dat plan. Hij had misschien ook geen enkel idee aan Isabel gegeven. Maar hij wist ervan. Hij wist dat Isabel iets ging doen. En iets gedaan had. Toen zij zei, ik zal ervoor zorgen dat jij dat gaat krijgen. Wist zij dat dat niet zuiver zou zijn. Ahab is found guilty of murder by God. And then, after this murder, he went and took possession of the vineyard. God draait niet rond de pot van wat Achab gedaan heeft. Hij zegt duidelijk, Achab is een moordenaar. En natuurlijk, mensen die alleen maar graag willen horen wat de oren tikkelt, kietelt, die vinden dat niet fijn als ze zo'n boodschap worden gegeven. God doesn't fool around with the message. He plainly says, Ahab, you're a murderer. And when people just want to hear the things that are pleasing to their ears, they do not like this message. Voort zult gij tot hem zeggen, zo zegt de Heere, ter plaatse waar de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden ook uw bloed lekken. Toen zeide Achab tot Elia, hebt ge mij gevonden, mijn vijand? 20. Ahab says to Elijah, did you find me, my enemy? Why was he his enemy? Because he spoke truth. Because he spoke the word of God. He didn't spoke Ahab and told him things that he wanted to hear, but what he needed to hear. Elia sprak woorden, niet wat iemand wilde horen, niet wat Achab wilde horen, maar wat Achab moest horen. Namelijk het woord van God. En hoe werd Elia behandeld? Zijt ge daar? Heb ge mij gevonden? Mijn vijand. En uiteindelijk, wat zou Elia zijn voor Achab? Zou het niet veel eer iemand zijn die Achab zou moeten waarderen, omdat hij zegt waar het op staat? Dat Achab mag weten waar hij aan toe is? Wouldn't Ahab be more inclined to appreciate a man like Elijah? Because Elijah told him where he stood in his life, what his situation was with God. But Ahab did not appreciate that. Daarop zeide hij, the latter part of verse 20, ik heb u gevonden, omdat gij u verkocht hebt, om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Zie, ik doe onheil over u komen en ik zal u wegvegen. En ik zal van Achab alle van het mannelijk geslacht uitroeien, van hoog tot laag in Israël. Dan zal ik uw huis gelijk maken aan dat van Jerobeam, de zoon van Nebat, en aan dat van Baasa, de zoon van Achia, wegens de ergernis die gij hebt verwekt, waardoor gij Israël hebt doen zondigen. En ook aangaande Isabel heeft de Heer gesproken, de honden zullen Isabel verslinden aan de voorwel van Israël. Wie van Achab 24 in de stad sterft, die zullen de honden verslinden. En wie op het veld sterft, die zal het gevogelte des hemels verslinden. Nooit is er iemand geweest die zich zo verkocht heeft als Achab, om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren, waartoe zijn vrouw Isabel hem heeft aangezet. Ja, hij heeft zeer gruwelijk gehandeld door de afgoden achterna te lopen, 26. Geheel zoals de Amorieten gedaan hebben, die de Heere voor het aangezicht van Israël verdreven heeft. Until here, until 26. Als jij zoiets hoort, en je weet wat Achab tot nu toe allemaal al gedaan heeft, hoe gaat Achab reageren? Hoe zou je denken dat Achab gaat reageren? When you consider all the things that we already have heard about Ahab, what will he do now? When he hears these words, what do you think that he will do? Let me tell you, it will be a surprise if you don't know the story. Let me zeggen dat het een verrassing is als je het verhaal niet kent. 27. Zodra Ahab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn klederen, deed een rouwgewaad om zijn lichaam en vastte. Ja, hij legde zich in een rouwgewaad te rusten en liep met lome tred. Toen kwam het woord des Heren tot de Tisbiet Elia. Hebt gij gezien dat Achab zich voor mij verontmoedigd heeft? 29. Omdat hij zich voor mij verontmoedigd heeft, zal ik het onheil in zijn dagen niet doen komen. In de dagen van zijn zoon zal ik het onheil over zijn huis doen komen. Is dat niet merkwaardig? Dat Achab een moment kende in zijn leven dat hij berouw heeft van wat hij gedaan heeft. Dat hij zich verontmoedigt bij God. En laat zien dat hij spijt heeft van wat hij gedaan heeft. En wat doet God? God gebruikt dat. God gebruikt dat. En God zegt oké. Omdat hij zich verontmoedigd heeft, zal ik het onheil niet in zijn dagen doen komen. Maar in de dagen van zijn zoon. Zou jij, Achab, dezelfde genade hebben verleend? We see that Ahab shows remorse, that he shows sorrow towards God. He's showing here a repentful heart toward God because what he had done. I wouldn't have expected him to do this. Herinneren we ons nog Asa, de laatste koning waarover we gesproken hebben van Juda. Die heel goed begon, heel goed bezig was. En op het einde van zijn leven werd hij kwaad en verbitterd. Omdat hij uit zijn eigen handelen, uit zijn eigen kunnen had gehandeld. Op zijn eigen inzichten had vertrouwd. En die was zo verbitterd, dat hij zich niet meer kon vernederen voor God. En uiteindelijk ook zo is gestorven. Do we remember King Asa, the last king of Judah, where we talked about how he was a very good king for the most part of his life, and at the end, he made some mistakes, and he became so bittered that he turned away from the Lord? Hier zien we Achab, zo'n slechte koning, die zo slecht is, en toch, ik weet niet waar hij het vandaan had, maar toch in zijn hart berouw kan voortbrengen. Here we see Ahab, such a wicked king. And I don't know where he found it, but apparently he was able to find some remorse and some understanding that what he did was very wicked. And would we act the same as God did here?
God postponed the punishment. He would not let it be. Because of this attitude of Ahab, he says, okay, I will not let it come in your days, but in the days of your son. And what mij dat leert is, dat God zo geduldig is met mensen. Zelfs met mensen waarvan wij denken, jij verdient het niet meer. Jij hebt hier geen recht meer op. Jij verdient Gods liefde en genade niet meer. En we zullen zien dat Ahab, dat dit maar een moment was in zijn leven. En dat uiteindelijk, het zal het toch niet goed komen met hem. Maar wat we wel zien is dat God op dit moment weer aangrijpt. Om Ahab duidelijk te maken dat hij verwacht dat Ahab zich bekeert. Dat hij zich ten volle verandert. Dat hij gaat luisteren en zich onderwerpt aan de grote koning der koningen. What we see here is that God is so patient with the most wicked people. And God uses opportunities in their lives to try to convince them that he loves them and that he wants them to repent, to start following him. And although we might say, Ahab, you do not deserve this mercy, God uses this opportunity in the hope that Ahab would completely turn to him. We will see that this hope is in vain. But still, God was merciful at this point because of the repentant heart of Ahab. En zo moeten wij ook leren dat de grootste zondaren, daar moeten wij ook genadig in zijn, voor zijn. En daar waar wij misschien denken, die verdient het niet meer. Die zal het nooit meer zien en die zal het nooit meer kunnen, die zal nooit zich meer tot God kunnen bekeren. Dat is niet in ons. Wij moeten genadig zijn waar God genadig is. Dat is ook een conclusie die we vorige keer uit de vorige les hebben gezien. So we see that when we are confronted with the most wicked people, we too need to be, we need to grab the opportunities when people show a repentant heart. Where God is merciful, we should be merciful. That's one of the conclusions we also draw last lesson. To show mercy where God shows mercy. And to do it not where God doesn't. Maar Ahab was op dit moment niet te trots om zijn fouten toe te geven. Ahab at this moment was not too proud to admit his faults. En daar kunnen we ook van leren. Dat ook wij niet te trots moeten zijn om onze fouten toe te geven. Maar als wij te trots zijn, dan kunnen wij geen goede relatie, of anders gezegd, we kunnen geen relatie met God hebben. Daar waar trots in onze harten aanwezig is. En het is zo merkwaardig, zo opvallend, dat een man die zo slecht was als Ahab, dat hij op dit moment in zijn leven die trots even opzij kon zetten. So when we have pride in our hearts, like many people do, and like many times Ahab had in his life, we cannot have a proper relationship with God. But when we have the humility to set aside this pride and to humble ourselves before God, this gives opportunities. This gives open doors to build up a relationship with God. And so at this moment, Ahab was able to do it. And that's remarkable for a man like Ahab. God is de conclusie van dit alles. God heeft er helemaal geen behagen in dat ook een man zoals Ahab verloren zou gaan. Dat God hem zou moeten straffen omwille van zijn goddeloosheid. God wil hem overtuigen van zijn liefde en van zijn goedheid. En God gebruikt in zijn leven de kansen die daartoe aangereikt worden om dat te bereiken. En dat is mooi als we dat weten voor ons eigen leven. So we see that God has no interest in even a great sinner like Ahab to be lost.
that he would be have to be punished for his sins. God does not want that. He will do that eventually. But the goal of God is to bring people to repentance, that they would turn away from their wickedness. En laten we dan ook besluiten met de tekst uit 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. Let us therefore conclude with the scripture 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. De Heere talent niet met de belofte. En de belofte waarover hier gesproken wordt is dat Jezus zal terugkomen op de wolken om de wereld te oordelen. Al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat alle tot bekering komen. Dit is wat God wil. Hij wil niet dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. Amen.